Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 79, het zesde en het zevende vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaar op uw hulp met smekende ogen staren. Vergeld de wrede smaad waarmee des nabuurs haat uw mogendheid doorschenden. Geef hun, o opperheer, die zevenvoudig weer zien neer op onze ellende. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen. Van geslachte tot geslachte uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. 6 en 7 van 79. Daarna luisteren wij naar een gedeelte uit het woord van God, Lucas 1, van vers 1 tot 25.
Nadermaal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met naam Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beide verren op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als zij het priesterambt bediende, voor God in de beurt zijn dagorde, na de gewoonte der priesterlijke bediening, hem ter lote was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd, en vrezen is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorten verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot den Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had, en hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
We gaan u samen de Heer onze zegen vragen. En voor we dat van harte doen, willen we zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heer om noodruf te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze Heer tot Hij ook ons genadig zij. 123 vers 1 voordat we bidden. Barmhartige God, die in Christus onze Vader zijt, tot wie wij willen naderen met ootmoedige dank in ons hart, dat u ons weer bracht in het midden van dit volk dat ons lief is, onze broeders en zusters in Jezus Christus met hun kinderen. En alle die met ons vergaderd zijn in deze morgen om naar uw stem te mogen luisteren. Ge hebt ons gespaard en ge laat ons in het vriendelijkheden der genade onder het helder licht van uw heerlijke evangelie. Dat schijnt in de nacht van ons leven. Dat doden tot het leven roept. Dat vertroost alle die hun voeten gezet hebben op het vredepad. En gij gaat door met uw gemeente te vergaderen. Van oost en west en noord en zuid. Totdat ge komt. En uw rijk volkomen maakt. En we altijd bij de Heere zullen zijn. Nu toeft ge nog. Want daar zijn nog zondaren hier en tot aan de grenzen der aarde. Die uw stem moeten horen. Schapen die nu nog van uw stal niet zijn. Maar ze worden toegebracht. En het zal zijn één herder. En één kudde, niet één, zult u verloren laten gaan. Heren, daar zijn hier ook nog van die verloren schapen, die u niet kennen als hun zaligmaker. En daar het nu de wel aangename tijd is, de dag der zaligheid, en het woord der verzoening tot een gezonde wordt, bidden wij van u, open hun harten. Dat ze vanmorgen tot het geloof mogen komen. Dat ze in verootmoediging met die grote schare die reeds toegebracht is het lam te voet vallen. In aanbidding en verwondering. Om u te kiezen. Voor eeuwig als een koning. Als een verlosser en zaligmaker. O Heere, daartoe hebben u ons gezonden. En daartoe laat u het woord van uw genade tot ons komen, opdat ze komen zullen door het goddelijk licht geleid, waardoor engelen in de hemel verblijd worden, waardoor parelen aan uw kroon gehecht worden, en waardoor wij allen die u vrezen ons zalig gevoelen, wanneer ook onze broeders en zusters, onze vaders en moeders, onze zoons en onze dochters tot de gemeenschap der heiligen worden toegebracht, eer dat het besluitbare, want de dag gaat als kaf voorbij, en in het stille graf zingt niemands herelof en zieloos lijf gedompeld in het stof, kan God geen ere geven. Maar wij, de levende die zullen u prijzen, omdat gij het gedaan hebt. Voeg dan vandaag toe, Heere, we smeken het u. Geef ook uw genade aan alle die u kennen, die u vrezen en lief hebben, die u aanroepen als hun God en zaligmaker, wiens voeten gij gezet hebt op de smalle weg naar het eeuwige leven. Heere, u hebt alle stormen ondervonden toen u hier nog met ons op de aarde was. U weet wat het is om aangevochten te worden door de Satan, om verdrukt te worden door het schijngeloof en het ongeloof, om bespot en bespuwd te worden door alle die u miskennen. Gij hebt ook gezegd tot ons: een dienaar is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Leer ons door alle tegenheden nader tot u komen, dichter bij uw schaduw, verberging vinden onder uw vleugelen. Want getroost meer als dat een moeder troost, en gezorgd meer als dat een aartsvader ooit voor zijn kinderen zorgde. Meer dan een vader zorgde gij, zo heeft de oude dichter al gezongen. En het is waarachtig, die tot u komt, wordt nooit door u uitgeworpen. Ge zijt gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En ge doet uw werk getrouw tot vandaag toe. Laat dan de moedelozen die in de put zitten, die het niet meer zien, die gebogen gaan, die zeggen: waar is toch de Heere? Ik hoor zijn stem maar niet. Het is zo lang geleden dat ik me mocht vermaken in zijn zalige nabijheid, dat ik hem mocht kiezen als mijn deel en als mijn eeuwig goed. Heere, geef vandaag moed en kracht. Laat zien dat u niet verlaat wat uw hand begon, dat u uw werk in stand houdt, al duurt het soms jaren en jaren, zoals ge gedaan hebt met uw oude bondsvolk. Ze hebben eeuwen gewacht, en eindelijk was bij velen de verwachting vergaan. Maar ge hebt toch gedaan wat ge gezegd hebt, want ge belooft nooit te vergeefs. Ge zijt niet een mens dat ge liegen zou, nog een mensenkind dat uw woorden u ooit zouden berouwen. Wil dan zo de bedrukte vertroosten, de eenzame versterken, in de strijd van het leven bijstaan, ons het hoofd omhoog heffen, en laat ons zien dat we meer dan overwinnaars zijn, maar dan alleen in hem die ons heeft liefgehad. Zegen ook alle die in het bijzonder het kruis moeten dragen. Heere, we hebben hun namen genoemd voor het gebed, gekend ze, en ge weet wat ze behoeven, die in ziekenhuizen zijn opgenomen, die thuis ziek zijn, de oude van dagen. Wil ze genadig, goed en nabij zijn. Ook degene die in het midden van de gemeente u hun dank willen betalen voor het geboorte van een kindje, dat ze weer terug mochten komen uit het ziekenhuis. Heere, geef u die oprechte, hartelijke verbondenheid aan uw troon, om zowel in tegenspoed, in ziekte en pijn, als in voorspoed altijd bij u te mogen zijn. Hier met onze gedachten, in onze gebeden, met ons hart, om straks eeuwig u te bewonderen in de weg die ge met ons hield, hier op de aarde. Zegen uw kerk over het rond der aarde, zegen alle die op uw heil hopen, zegen het werk der zending, der evangelisatie. Heren, maak uw rijk vol, laat uw koninkrijk komen, want daar hebt ge de macht toe ontvangen, dierbare Jezus, toen ge opgevaren zijt in de hoogte, en gaven om hem uit te delen onder de mensen, opdat wederhorigen altijd bij u wonen zouden. En mogen we zo vanmorgen in uw naam verenigd zijn. Verblijd ons hart door uw genade. Mogen we de littekenen, de wonden onze zonde zien. In uw handen, in uw zijde en in uw voeten. Dan brengen ze voor ons eeuwige vertroosting. Omdat ze voor u eeuwige pijn gebracht hebben. Die ge doorgedragen hebt tot aan het einde toe. Opdat wij door uw striemen genezing zouden vinden. Kind in de kribbe, maak ons hart warm. Verblijd ons leven. Geef onze jongens en meisjes met hongerige zielen te mogen uitgaan naar de krib. Naar de man van smarten. Naar het heerlijke evangelie van het kerstfeest. Opdat ze straks als het feest daar is, waarachtig u zouden ontmoeten. Dan zijn de engelen niet zo blij als zondige mensen die hun zaligmaker mogen vinden. Wil u dat werken, Heren? Ge zijt de groot God en ge doet van ouds af wonderen en ge doet het aan doden, zodat ze uw stem horen en zich in hun zaligmaker mogen verblijden. We vragen het van u, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de lofzang van Zacharias. Het derde en het vijfde vers. Geliefd, dit is adventstijd. En u weet het, advent betekent komst. Natuurlijk doen we niet zo alsof we nog niet weten dat Jezus Christus geboren is. Het is geen spelletje. Maar wel zo dat de Heere ons opnieuw bepaalt bij de komst van zijn Zoon, de redder van zondaren, de verlosser van de wereld, de zaligmaker. We willen ook verband met die komst luisteren naar de adventsboodschap uit Lucas 1, 13, 14, 15 en 16. Lucas 1, we beginnen bij het 13e vers. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharia, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En zal vele der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Dat is dus de kerstboodschap aan Zacharias en vanzelfsprekend ook aan zijn vrouw Elisabeth. De kerstboodschap aan deze mensen. In deze tekst lezen wij dus over de komst die wordt aangekondigd van de voorloper van de Heer Jezus, die zou beginnen om het werk van Christus te doen. We letten ook op zijn werk, wat hij zal doen als de voorloper voor de bruidegom die gekomen is om zich een bruid te werven. En tenslotte zullen we ook zien dat die arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere. Want de vrucht zal zijn zoals er staat in het 16e vers. En zal vele van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Vele van de kinderen Israëls, van dat volk, wat toen het volk van God was, de kerk van het Oude Testament. Zijn arbeid zal dus niet ijdel zijn. En omdat het woord van de Heere levend en krachtig is, ook in 1988, hebben we goede hoop dat God zijn programma zal afwikkelen. En dat de Heere zal doorgaan om ook vandaag, in deze dienst, vele van de kinderen Israëls tot de Heere te bekeren. De engelen staan in lange rijen om toe te zien. En ze luisteren naar wat uw hart zegt, jong en oud. Op de boodschap van Gods genade. Ge zult dit huis niet uitgaan, of ik zal u in de naam van God dwingen tot een keus. Zo werkt God. Zo brengt hij onder de heiden het licht. Zo komen ze aan door het goddelijk licht geleid. Om het nakroos dat een Heer is toebereid te melden. Het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Hij doet het ook vandaag in ons midden. Zo geven God bekering te leven. Maar dat niet alleen. Mogen dit woord, dit oude, altijd nieuwe evangelie, deze heerlijke boodschap van Gods ontferming aan de verloren wereld, het hart van zijn kinderen versterken in het geloof. Want ook wij, Gods zijn kinderen, zijn maar arme bedelaars aan Gods genade troon. Een man als Luther, gij hebt misschien zijn levensstrijd wel eens gelezen aan het eind van zijn leven. Op zijn sterfbed zegt hij: o God, ik ben maar een bedelaar. En wij bedelaars, wij hebben nodig
de dagelijkse wassing in de fontein van Jezus bloed, om te kunnen beantwoorden aan de roeping waarmee God ons geroepen heeft uit deze tegenwoordige boze wereld, om zijn lof te vertellen op de aarde. Geef God dan zijn zegen over deze boodschap. God maakt immers een nieuw begin. We willen het niet en we kunnen het toch niet. De aarde is verzonken in doodsnood. Wij, u en ik, wij samen hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en het volk van Israël tevens. Ook zij, de tijd waarin die boodschap gebracht werd, was een tijd, ach, ook maar een tijd zoals wij beleven. Ook maar een tijd van geestelijk achteruitgang, ook maar een tijd van inzinking. Ook maar een tijd waarin Gods kinderen het hart vasthouden en zeggen, o God, wat moet er van mijn lieve kinderen terechtkomen. In deze wereld en in deze tijd van Gods verzaking, van afgodendienst, van werelddienst. Wat moet er van mijn lieve kinderen terechtkomen als ze straks groter worden in deze verpeste wereld die door en door verziekt is door afgodendienst? Ouders, ouders, u moet het ook niet van de wereld hebben. U moet het niet hebben van de voorspoed van deze wereld. En u moet het niet hebben van de ontwikkeling van deze wereld. En u moet het niet hebben van de godsdienst van deze wereld. Want er is nog godsdienst genoeg in deze wereld. Maar je moet het hebben van de genade van God. Van de liefde van Jezus Christus. En die is niet vergaan hoor. Die kunnen alle stromen van onze zonden niet uitblussen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderven zal. Maar het eeuwige leven hebben. God is het immers die een nieuw begin maakt. Toen. Maar hij is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. God doet het nou ook. De wereld van toen was een uitgebrande wereld. Het einde was nabij. De kerk werd overheerst door Rome. Niet het Rooms-Katholieke Rome, maar het pure heidense antigodsdienst, oude heidendom nog gevonden werden, werden in de tijd van de Romeinse keizers tot niet gedaan. Daar werd niet meer gewerkt. Werk was voor de domme, voor de slaven. De Romein was de heerser van de wereld en leefde voor sport en spel, voor zijn genot. Hij had een vrouw om kinderen te krijgen en daarbij nog een hele rij om te leven naar de wellust van zijn hart. Huwelijkstrouw was er niet meer. In de dagen van de komst van Johannes en in de dagen van de komst van Jezus. De wereld werd overheerst door bruut geweld, puur heidendom. Erger, nog erger dan dat. De kerk scheen weggevaagd van de aarde. Rome zendt zijn geboden uit over de wereld. En iedereen moet knielen voor Divius Augustus. De goddelijke Augustus. De God van deze wereld die zijn volk brood en spelen gaf. Ach, eigenlijk hoef je toch niet zo erg te bekommeren over de achteruitvliegende zeden in deze tijden. En over de ondergaande wereld, want het is toch eigenlijk nooit anders geweest. Het is er maar naar welke kant je heen kijkt. Het is er maar naar waar je hart naar uitziet. Het is er maar naar waar je heen vlucht in het midden van deze wereld. De wereld is nooit anders geweest dan goddeloos. Al heeft hij wel eens tijden dat hij uiterst goddeloos is. Zo is het zeker als Jezus straks komt. Dan zal hij uiterst goddeloos zijn. Maar goddeloos is die altijd. En we worden altijd als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Er wordt niemand zalig profiterend van de gunstige omstandigheden waaronder hij leeft. We zijn immers allemaal Adams kinderen. We hebben allemaal de dood voor het leven gekozen. zijn allemaal haters van God in het diepst van ons hart, zonder bekering, zonder genade, zonder de liefde van God. Zijn we allemaal vrienden van de duivel? Al leven we het dan gelukkig allemaal niet op dezelfde wijze uit waarop, waarin de Romeinen het uitgeleefd hebben en waarin deze tegenwoordige wereld zich uitleeft, maar tenslotte is het toch maar één pot nat. Eén pot nat. Hè? Allemaal dezelfde, van dezelfde lap gescheurd. Hoe moet ik het nog meer zeggen? Even goddeloos, even wereld. Dat doet Gods genade niet en niet, zie je? En dat is de boodschap die ik u brengen mag. Dat verandert niks aan de liefde van God tot de verloren wereld. Dat pest het hart van God niet tot wraak in plaats van Gods liefde. Zolang als deze wereld staat en ik Jezus daar niet zie komen, de wolken van de hemel, zolang zal zijn genade overvloedig zijn over de goddeloosheid van deze wereld. En zolang zullen ze komen, door het goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heer wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. En daarom brengt God u vanmorgen ook deze boodschap zoals hij dat toen gedaan heeft in die heidense wereld, in die verbrokkelde kerk. Want wat was er van de kerk overgebleven? Jazeker, God houdt zijn kerk in stand. Dat is waar, maar het kan toch wel eens zo zijn dat er niet meer dan 7000 zijn die hun knie voor Baal niet gebogen hebben zoals in de dagen van Elia. Kan dat toch wel eens zo zijn dat je zegt, Heere, waar hoor ik uw voetstappen nog? Waar luister ik nog naar uw stem? Waar zie ik het licht van uw vriendelijk aangezicht nog? Waar vindt mijn hart nog vreugde en blijdschap in het midden van degenen die u vrezen? Waar is het nog dat ik mensen die naar de kerk komen zingen, hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's God gewijde top? Waar zijn de ouders die zeggen, kom kinders, we gaan luisteren naar wat Jezus zegt. Kom vrouw, kom man, de Heere deelt zijn brood uit voor hongerigen, kom laten we naar de kerk gaan. Want daar wordt de rust geschonken, het vette van zijn huis gesmaakt, een volle beek van wellust. Maak hier ook in liefde dronken. Is er nog zo'n verwachting in ons hart? Is er nog zo'n opgaan naar Gods huis? Is er nog zo'n geloof in God? Dat hij gisteren en heden dezelfde is. Nee, zeg nog niet, ja, maar het is denk ik zo saai en dat akelige preeklees, je begrijpt er zo weinig van. En we hebben dat dominees, die doen het ook niet meer zo goed als vroeger. En hou op met dat gezamenlijk. God is niet veranderd. En zijn woord is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Ik weet, toen ik God zocht, ik was in militaire dienst in Limburg, toen God in mijn hart greep. Ik weet dat ik van pure ellende naar een hervormde kerk ging. Ik denk dat er een of ander halve vrijzinnige gestaan heeft. Maar dat weet ik. Toen mijn ziel hongerde naar God, toen maakte God zijn woord open. Nou bedoel ik niet dat je naar een vrijzinnige dominee moet gaan. Maar ik bedoel dat als je werkelijk honger in je ziel hebt naar God, dan weet God wegen te vinden om je ziel te raken. En dan kan hij zo'n middelen gebruiken waar je beslist geen verwachting van had. Maar die God in je ellende aan je ziel toepast, zodat je mag weten, dat is het woord van God. Dat is het licht dat God ontstoken heeft tot kennis van mijn zaligheid, in mijn schuldvergiffenis, dat nog nooit in schoner glans verscheen dan nu. Door Gods barmhartigheid, omdat hij met ons lot bewogen ons van zonde en ongeval te ontslaan en sterren Jacob op deed gaan, dan mag ook voor u en voor mij die zon van heil aan de kim verrijzen, waardoor onze ziel het woord van God mag indrinken, gelijk het hert, het dorstend hert, de waterstromen. Nee, God geeft ons geen kans om te profiteren van de omstandigheden, van gunstige omstandigheden. Voor de kerk van Christus zijn er nooit geen gunstige omstandigheden. We moeten het alleen van Gods genade hebben. We hebben nooit een tij mee, maar we hebben God mee. Als we hem zoeken. Dat heeft hij beloofd. Dat is zijn eigen belofte. Die me vroeg zoeken, jongens. Meisjes, die me vroeg zoeken. Die kunnen me. Nee, dat zegt hij. Die zullen me vinden. Doe je geweld op het koninkrijk van God. Wijs je naar de tekst met je vinger, met je ziel. Je zegt, Heer, hier staat het. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Heer, ik toets u heden en nou of uw woord de waarheid is. En dan zal je zien wat God doet. Want hij wil er van een luizen Jacob zonder gebeden zijn. Dat hij het hen doet. De geweldenaars nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Doe je wel eens geweld op het hart van God? Dwing je wel eens God om in te komen? Zoals die Emmausgangers. Jezus hield zich alsof hij verder wilde gaan. Maar ze dwongen hem. Ze zeiden hier blijven. Met ons in huis gaan. Samen met ons eten. En hij deed het hoor. Hij doet het nog hoor. Hij is veel gewilliger om je zalig te maken. Als dat jij gewillig bent om je te laten zalig. Hij wacht, hij wacht. Zie ik sta aan de deur en ik klop. Zo zegt hij. Totdat zijn hoofd vervuld is met dauw. En zijn haarlokken met nachtdruppen. Hij staat aan de deur. Je denkt wel eens dat jij aan de deur staat. En je denkt wel eens dat jij al zo lang moet wachten. En je zegt wel eens bij jezelf, Heer, ik heb er al zo dikwijls om gevraagd. Maar Jezus zegt, ik sta aan de deur. En ik wacht om u genadig te zijn. God maakt het begin. Het nieuwe begin. Maar, dat zien we ook in deze tekst. De Heer heeft toch een bijzondere voorkeur. Om te beginnen daar, zoals hier, in het midden van die verwarde en verdwaalde kerk, dat volk van de Joden, wat ook overal zijn heil in zocht, behalve in Christus. Hij kwam toch daar, waar nog mensen waren die in verbondenheid aan zijn woord op hem wachten. En in de dienst der schaduwen zochten naar het licht. Naar Jezus Christus, de verlosser. En de zaligmaker. U kunt dat in de Bijbel dikwijls lezen. Als je bijvoorbeeld denkt, ik neem maar een voorbeeld. In de slechte dagen onder bijvoorbeeld de man als Gideon. Is toch wel het merkwaardig dat de Heere dan komt tot een man die toch God zocht. Dat hij toch komt in het gezin van Zacharias en Elisabeth. Mensen die enerzijds de ellendige omstandigheden moesten doorleven waarin de kerk was weggezonken en waarin de wereld heerst over het erfdeel van God. Maar toch ook anderzijds mensen die een verwachting hadden. Mijn ziel wacht op de Heer. Zacharias en Elisabeth, ze hadden toch een verwachting. Al was er dan ook veel in hun leven waarin het scheen dat God geen antwoord had. Probleem van kinderloosheid was in hun huwelijksleven een ontzaglijke pijn. Lang gebeden, veel gebeden. En geen verhoring gekregen. Maar het is niet zo dat wanneer je een kind van God wordt, God je alles geeft wat je graag wil hebben. Jezus zegt, als je achter mij wil komen, neem dan je kruis op. Je kruis op. En volg mij, hoort u. Maar het is niet zo moeilijk hoor, dat ik zeg dit niet om u enigszins af te schrikken van de dienst van de Heer. Want ik draag liever 10 kruisen achter Jezus als een palen kroon zonder Jezus. Want het is dan toch altijd nog zo, al moet je dan met Zacharias en Elisabeth een kruis dragen, dat je toch een vrede hebt die de wereld niet kent. Want als je eenmaal God lief hebt, meer nog door God geliefd zijt, dan heb je toch een bodem in je verdriet. En dan heb je toch een houvast in je leven. Want de duivel en al de mensen kunnen het me niet wijs maken dat God me niet genadig was. En dat God zich niet over me ontfermd heeft. Dat is met al Gods kinderen zo. Ze praten wel eens veel armer dan dat ze in werkelijkheid zijn. Maar als je het op de keper beschouwt en als je het... En dan zeg je, nou ja joh, toe, los dan de Heere. Laat de Heere voor wat hij is. Kies je eigen pad. Zoek je vrienden weer op en ga weer in je lekker leven. Dan zeggen ze, nee dominee. Of nee Heere, dat nooit meer. Al zal ik dan als een
als een arme bedelaar moeten leven en sterven, maar dan toch liever honger en dorsten naar de gerechtigheid dan verzadigd worden met het goed van deze wereld, is niet waar? Daar zullen al Gods kinderen me heus wel gelijk in geven. Hoe komt dat? Ach, we hebben een schat. We hebben een schat van God gekregen. We hebben een schat van God gekregen. Die hebben we ontdekt. Door het licht dat God ontstoken heeft. We hebben ontdekt dat er in het hart van God barmhartigheid is. Genade en liefde. En dat kunnen al de golven van tegenspoed, van wereldzin en zondelust niet wegspoelen. En niet uit ons hart uitkrijgen. Want die hier lief gehad heeft, die heeft die lief gehad tot een einde toe. Dat is van zijn kant waar, dat is van onze kant ook waar. Als je één keer God lief gehad hebt in je leven, dan heb je hem altijd lief. Al is het dan menigmaal dat je moet zeggen, o God, o, ik heb mijn hart weer zo gegeven aan deze wereld, aan de zonde, aan de duivel, aan alles wat mijn vlees begeert. Maar dan schreeuw ik uit de diepte van mijn leven, help me, red me. Bij u alleen ben ik veilig. Gij zijt de God van mijn leven. Als een hert schreeuwt naar de waterstroom, schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Waarmee zal ik ingaan en voor zijn aangezicht verschijnen? Zo was het in de dagen van Zacharias en Elisabeth. In het midden van een krom en een verdraaid geslacht. Een kerk die op sterven na dood was. Een wereld die volkomen de wil van de Satan deed. Waren er toch mensen tot wie God kwam met zijn genade en met zijn liefde. En ze deden dit, en daar moet u toch op letten. En de Heere kwam terwijl ze in de dienst van de Heere bezig waren. Zacharia de priester, hij was in de dienst van de Heere bezig. Nou, en we wisten, en we weten uit de geschiedenis hoe de meeste priesters erover dachten. Hoe de hoofden van het volk, de godsdienstige hoofden, de ouderlingen, de schriftgeleerden, hoe ze over de dienst van de Heere dachten. Het was puur vormendienst geworden. En toch keert deze man, deze vrome man, samen met zijn vrome vrouw, de dienst van God, de rug niet toe. Ze zeggen toch niet, ach, het is in de kerk ook niet meer. Kijk eens wat gebeurt daar en wat doet die en wat doet hij en zij. Ach, nee hoor, als je vroom wil zijn, kan je thuis ook was. Nee, ze kwamen toch naar de kerk. Ze kwamen toch naar de kerk. En die priester deed toch zijn dienst. En toen gebeurde het wonder. Als hij het reukwerk strooit op de vurige kolen die van het brandoffer afgenomen zijn, van het brandofferaltaar afgenomen zijn en naar binnen gedragen zijn in het heilige, waar de kandelaar was en de tafel van de toonbroden en het gouden reukaltaar. Daar komt een andere priester en die neemt van die vurige kolen en die legt het daar met zijn schep, legt hij het daar op dat gouden reukaltaar. En dan komt daar de priester Zacharias zielsgelukkig. Want de Joden die zeggen dat er zoveel priesters waren, dat een priester slechts één keer in zijn leven die dienst van de Heere, die bijzondere dienst daar in het heiligdom, mocht bedienen. Of dat helemaal waar is, weet ik niet, doet er ook niet toe. Maar in ieder geval was Zacharias vandaag aan de beurt om dat hoogheilige te doen. Om in dat heiligdom, het heilige, niet het heilige der heiligen, dat was daarachter, dat kwam alleen de hoge priester. Maar in het heilige binnen te gaan. En nadat die kolen daar op dat gouden reukaltaar gelegd waren, mocht hij met de schaal, met lekker reukwerk, mocht hij daar handenvol uitstrooien over die gloeiende kolen. En daar ging die reuk van dat reukwerk, die rook, die ging op tot God. En daar stond de priester voor het volk dat er buiten geknield lag. Daar stond hij. En daar gingen de beden, zijn gebeden, zijn priesterlijke gebeden gingen op. Tot de God des levens. U weet natuurlijk de betekenis wel, hè.
dat gouden reuk, altaar, dat was, ach, laat ik het kort zeggen, dat was de afbeelding van het gebed van Jezus Christus zelf. Het brandofferaltaar, het offer gebracht op grond van het offer, Heere help. Christus brengt het offer. Als hij geofferd heeft, gaat hij naar de rechterhand van zijn vader. En dan zegt hij: Vader, haal ze eruit voor wie ik gestorven ben. Ruk ze uit de macht van de duisternis. Nou, dat werd onder het Oude Testament zo afgebeeld. En terwijl daar de priester staat en zijn reukwerk uitstrooit in die reuk, opgaat op God en het volk daar geknield legt, daar doet God wonderen. Daar komt God neder door middel van de engel Gabriël. En daar verkondigt hij de heerlijkheid waarna Adam en Eva, Noach en Mozes, David en Salomo hebben uitgezien. Dat de Christus zou geboren worden. En dat hun kind, dat ze door de weg van onmogelijkheid zouden krijgen, een voorloper zou zijn voor hem die haastig tot zijn tempel komen zou. En nou denk u bij uzelf, ach, u weet het natuurlijk, u denkt bij uzelf, als mij dat gebeurde, ik zou mijn hart uitzingen van dankbaarheid. Ik zou eeuwig God loven als die zo'n engel naar mij zond. En hij bond mij zo vast aan zijn dienst op de wijze waarop het hier gebeurde. En toch was het niet zo. Dat is enerzijds tot grote beschaming. Maar het is anderzijds toch ook tot bemoediging. Ik bedoel het zo. Het is tot grote beschaming. Het is verschrikkelijk wat Zacharias hier deed. Als die engel hem aankondigt en zegt: vrees niet, Zacharia, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Enzovoort. Dan zou je zeggen. Die Zacharias die moet in aanbidding aan zijn voeten neergevallen zijn. En wat gebeurt er? Hij zegt: ik kan het niet geloven. Ik kan het werkelijk niet geloven. En hij ziet een blinkende witte engel voor hem staan. Glanzend als de zon. Hij was er zo bang van dat hij een stap terugnam toen die engel verscheen. Die engel moest haastig zeggen: vrees niet, Zacharias. Ik kom je niet doodmaken. Er is geen bliksemstraal die je treffen zal en je neder doet dalen in het verderf. Ik ben een lieflijke bode van mijn zender. En dan heeft hij de brutaliteit om te zeggen: waarbij zal ik het weten? Echt waar? Moet ik dat geloven? Ja, het ongeloof is toch verschrikkelijk. Hè? Daar is geen grotere zonde in de wereld dan de zonde van het ongeloof. Het ongeloof houdt Gods woord verdacht, al zegt God het zelf. En dat is ook bij u, die in de kerk zit en Jezus niet lief heeft en geen wezenlijke verwachtingen en op twee paden tegelijk wil lopen. Er zijn misschien vragen. Ik heb zo lang gebeden. Ik heb het van jongs af gevraagd. Ik weet dat het nodig is. Maar mijn hart trekt zo naar die andere dingen. Die dingen van de wereld. Ik weet het is zonde. Maar ik doe het zo graag. Ik heb het voor God niet over. Om afscheid te nemen van de zonde. Hoewel ik weet dat ze me steeds dieper naar de hel slepen. Hoe komt dat toch? Waar is toch die kracht van die zonde? Terwijl je met uw verstand moet beamen. Ik loop op de Breeweg. Ik doe wat verkeerd is in de ogen van God. Ik weet dat ik zo niet moet verder gaan. Ik ben er goed bij opgevoed. Ik heb het in mijn godzalige vader en moeder gezien hoe het moet. En toch loop ik die pad niet. En toch ga ik ten diepste, al zit ik dan in de kerk, de weg van de wereld. Hoe komt dat toch? Wel, dat komt omdat u niet gelooft dat Jezus Christus u roept. Als u dat gelooft, als u met uw hart gelooft op dit moment, Jezus roept mij. Hij komt met de boodschap van zijn evangelie. Dan zou je vanaf dit ogenblik zeggen, schattig, je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, laat die wereld verloren gaan met al wat er is. Maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben, die me roept, gegeloof. En daarom komt God niet los van de zonde. Gegelooft Gods woord niet, zijn liefde woord niet. En dat woord is tot u gezonden. Wat een duivel u ook wijs maakt. Dat evangelie is tot u gekomen. Dat heeft God met het water van de doop aan uw voorhoofd betekend en bezegeld. Daar heeft hij het uitgeroepen voor het oog van de ganse gemeente. Jan, Cornelia, Wilhelmina, wat uw naam ook mogen zijn. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat u tot mij bekeert en leeft. Zo waarachtig als de Heere leeft. Ik heb geen lust in u. Dat heeft God gezegd. En God kan u niet. Waarom gelooft ge dit niet? Waarom wandelt ge dan toch nog op twee paden tegelijk? Terwijl ge weet dat dit u niet redden kan. Jongens en meisjes. Waarom blijft ge dan toch als een twijfelaar hier in de kerk zit. En ga misschien straks weg en zegt, het stond me niet aan, of het was prachtig, of wat u dan ook zegt. Maar het was in ieder geval niet voor mij. Terwijl het woord van genade tot u gezonden is, daar die jongen en daar dat meisje, daar die man en daar die vrouw, er is niemand in de kerk vanmorgen, of God roept u tot de zaligheid. Niemand. Wie verkiest dan over dwaasde? Voor het leven de dood. Terwijl u ziet dat hij gekomen is. Terwijl u hoort zijn stem die tot Zacharias kwam. Ik zei straks. Het is beschamend. Het is die beschamend dat een man als Zacharias zei. Ik kan het niet geloven. Daarom werd hij ook gestraft. Niet met de hel, dat doet God zijn kinders niet. Maar toch wel een zware straf. Als je een hele aantal maanden, meer dan 9 maanden. Niks kan zeggen. Niks niet. Niks. Je kan niet bidden met je vrouw en kinders. Je kan er niet over spreken. Je kan de gemeente die als priester toe betrouwd is. Niks vertellen. Een zwijgende mond. Ja, er lopen er wat van Gods kinderen met een zwijgende mond. Ze weten heel goed wat er in hun leven gebeurd is. Ze weten heel goed dat God ze opgezocht heeft. Ze weten heel goed hoe ze God hebben liefgekregen. Maar ze durven niet, hè. Ze durven niet. Bang dat ze zich wat toe-eigenen. Wat moet het dan zijn wat je toe-eigent? Als God je de zaligheid, het eeuwige leven gegeven heeft. Wat kan je dan nog toe-eigenen wat niet voor jou is? Maar het zijn je zonden. Het is mijn ongeloof. Die me menigmaal doet zwijgen. Kijk hier. Ik zei dat is die ene kant. Maar er is ook nog een andere kant. Gelukkig wel. Die zonde van Zacharias en die zonde van u en van mij schorten Gods genade niet op. En nog veel minder doen Gods genade niet teniet. Ach, dat is toch weer het wonder van Gods genade. Want die lief heeft, die heeft die lief ten einde toe. En dat is mijn troost in druk me toegezegd. Die lief gehad heeft, die heeft die lief gehad ten einde toe. Je zult er toch uitkomen. God zal toch volvoeren wat zijn hand begon. Hij verlaat u niet. Een vrouw mag de zuigeling verlaten, zegt hij bij de mond van Jesaja. Een moeder degene die ze gebaard heeft. Maar al zou deze verlaten, vergeten, ik zal u niet vergeten. Ik heb u met mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Zegt de Heer. Kijk maar hier. Hij gaat er zwaar onderdoor. Het valt niet mee als je als priester, als dominee of wie dan ook, als huisvader, als vrouw goed van God gesproken hebt. En je kan het dan ineens niet meer. Erger nog, je hebt er dan geen zin meer in. Erger nog, het ongeloof hou je er zo onder. En de Satan zegt, ach jij. Het eerste wat de mensen tegen je zeggen, kijk naar jezelf. En dat is erg hoor. Dat is erg als de mensen dat kunnen zeggen van Zacharia en van mij en van u. Zacharia zondaar, ben je ons de weg wijzen? Je was zo stom, ongelovig, dat je een engel van God nog niet vertrouwde. Die als een lichtende ster uit de hemel kwam. Je zei doodgewoon, doodzondig, maar ik kan het echt niet geloven. Er moet nog meer gebeuren om dat allemaal te kunnen geloven. Ja, Zacharias, dat zal je aan de weet komen. Dat zult u ook aan de weet komen. U zult het aan de weet komen. God zal u aan deze kant van het graf onderwijzen dat u ontrouw bent. Als u de genade van God verdonkert. En als u altijd maar zegt, ja, ik weet het niet hoor. Zou het wel waarheid zijn? Ik word zo geslingerd. Als dat altijd maar uw levensuitgangen zijn, dan bedroeft ge daarmee de Heilige Geest en ontsiert de gemeente van Christus die de bruid van Christus is. Als u dan inderdaad weinig genade zou hebben ontvangen, gebruik dan dat ene talent, dan zal God straks tot u zeggen, kom in, goede en getrouwe dienstknecht, over weinig waard gij getrouw, over veel zal ik u zetten, kom in. In de vreugde van uw Here, gebruik dan dat talent. Kijk hier, hij heeft het niet gebruikt. En nu is hij voor een tijd priester af. Hij kan zijn dienstwerk niet verrichten, maar ik zei straks aan de andere kant, zo is onze God. Gods werk gaat toch door. Het mogen voor u dan een poosje gestuit worden door uw ongeloof. Maar van Gods zijde, hij gaat toch door. Want Elisabeth wordt bevrucht. Het kindje groeit. En het zal op de bestemde tijd geboren worden. Ondanks Zacharias ongeloof. We gaan toch naar de hemel hoor. Wij die God lief hebben, ja meer van God geliefd zijn. Maar het is zo pijnlijk voor de Heere. En het is zo'n smart voor Jezus. Als je niet vooruit durft te komen. Terwijl God je toch zijn liefde toonde. En je trok uit deze tegenwoordige boze wereld. Het werk gaat door. En Zacharias, hij zal het zien. Daar staat, hij zal groot zijn voor de Heere. Wijnsterke drank zal hij niet drinken. Waarom niet? Ach, het is maar precies als in onze tijd. In die tijd van de Romeinen, ik heb er straks al iets van gezegd. De wereld die leefde bij wijntje en treintje. En nu zegt de Heer, hier dat kind van u is een afgezonderde. Of het een Nazareër was, dat weet ik niet, want er staat nergens in de Bijbel dat hij zijn haren moest laten groeien, zoals bij de Nazareërs. Dus daar ga ik nog verder ook niet over spreken. Maar de Heere zegt wel, weinig sterke drank mag hij niet drinken. De hoofdzonde van die wereld, zoals ik zei. Dronkenschap en hoererij. Hij mag het zelfs niet aanraken. Niet omdat een glaasje wijn zonde voor ons is, maar u begrijpt wel de bedoeling van de Heere. Het was dat net als in de dagen van, ach vroeger lees je dat ook al bij Nadab en Abihu, hoe dat ze daar voor de Heere kwamen en op een manier die God niet wilde, het offer brachten en doodgeslagen waren, werden voor het aangezicht des Heeren. En dan kort erop, gelijk daarna, dan zegt de Heere, voortaan zullen de priesters die tot mij naderen geen wijn en sterke drank meer drinken. Daaruit leiden we af dat die Nadab en Abihu ook een glaasje te veel op hadden. Ze waren dronken. En ze eerden de Heere niet. En toen verteerde de Heere ze met de bliksem die van zijn aangezicht kwam. Nou, ik hoef het niet te zeggen wat in onze dagen de zonden zijn.
die openlijk uitgebeeld worden door radio en televisie, waar ook van onze kinderen zich in vermaken. Dallas is bekend van het noorden van tot het zuiden, van het oosten tot het westen. Schijn genot, schijn vreugde, schijn huwelijken, overspel, drank, weelderig leven. Daar zal hij niet aan deelnemen. Maar, en dat is heel wat beter, maar hij zal met een Heilige Geest vervuld worden. Van zijn moeders lijf aan. Dat is alles. Als de Heilige Geest in je hart komt. Als God zijn genade in je leven uitstort. Dan komt de hemel op aarde. Dan krijg je een hoop die de wereld niet kent. Dan krijg je een liefde die de liefde der vrouwen verre te boven gaat. Dan krijg je een blijdschap in je hart die de grootste dronkaard in al zijn lallende prettaal nog nooit gesmaakt heeft. Een blijdschap in God die de eeuwen voortduurt, die over dood en graf heen gaat. En door die liefde trotseren we alles, ook de tegenslagen die in dit leven ons deel zijn. God heeft het beloofd, ondanks het ongeloof van Zacharias. En God zal het doen. Dat koninkrijk dat komt. En er staat. En vele. En hij zal vele kinderen van Israël bekeren. Tot de Heere hun God. Want er waren vele kinderen van Israël. Die de Heere hun God niet kenden. Dat is het ergste. Het is erg als hij als een heiden grootgebracht wordt. Daar in de binnenlanden van Afrika. Dat is erg. Bij de toverdokteren, bij de badimo's, bij de geesten van de voorvaderen. En zo verloren gaat, dat is erg. Maar het is oneindig veel erger als je verloren gaat als kind van God. Als gedoopte. U begrijpt wel hoe ik dat bedoel, hè? Als volk van God verloren gaat. Onbekeerd blijft. Als God je God geworden is. Ik doop jou, Johannes, Maria, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Getekend, het merk, veldteken van Jezus Christus. En dan verloren gaan. Dan nooit met je hart God gevreesd. Nooit uit de dienst van de Satan overgegaan in de dienst van God die je aannam. Die je betekende en die je bezegelde. Oh, wat zal dat erg zijn. Om als kind van God verloren te gaan. Voor eeuwig. Ach kom. Het is nog niet te laat. Hij is gekomen. En hier staat het. En hij zal vele van de kinderen van Israël bekeren tot de Heere hun God. Ze zullen hun God weer kennen. Dat moet toch voor u geen vreemd God zijn. Dat vader en moeder u van vertelden. Daar zoveel predikanten reeds het evangelie aan uw hart gebracht hebben. U hoeft toch niet verloren te gaan. U hebt toch een God. En u draagt toch zijn merk tegen. Kom. Wie kiest overdwaasde dan voor het leven de dood? Laat dit evangelie van Gods genade gebracht in die donkere tijd. Die donkere tijd van de Romeinse keizers. Die donkere tijd van Israëls kerk. Van Gods kerk op aarde. Dat evangelie heeft er velen getrokken. O God zegene deze woorden. Dat ge ook vanmorgen door deze boodschap in uw hart geraakt mogen zijn. Dat ge zegt, maar heren. Als u dan in die tijd van die Romeinse keizers. In de tijd van de valse joden. In die tijd van de hoge priester, die een vijand was van Christus. Als u dan in die tijd toch een genadig God was. En aan Zacharias en Elisabeth, die op uw waarheid wachten en uitzagen naar uw komst, genadig was. Denk dan ook aan mij. Wil dan vandaag ook die boodschap aan mijn hart thuis brengen. Dan neem ik vandaag plechtig afscheid van mijn ongeloof, van mijn zonde,
van mijn wereldzin, van alles waar ik mijn hart aan gegeven heb. En ik schaar mij vandaag aan de zijde van u, van uw beminde. Al zijn het dan mensen die zondig zijn, zoals Zacharias en Elisabeth, dan schaar ik me vandaag, dan beloof ik u plechtig, dan geef ik mijn hart aan u. O, dan zal je zien, wat God doet. Dan zal je het bemerken, dat het koninkrijk van God nog steeds komt. En dat die God van Zacharias en van Elisabeth ook jouw God wil zijn. Hij heeft het al beloofd. Ik ben jouw God en ik ben jouw zaadsgod tot in der eeuwigheid. Mag dan dit woord wat vanmorgen tot u gebracht is, ook u nopen tot wederliefde. En als u op weg bent, net zoals Zacharias en Elisabeth, en u kermt misschien, ja heren, ik weet van beter tijd. Ik weet van omgang met God, verborgen omgang. Ik weet van hemelse liefde in mijn zondige hart. Wel nu, hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Al zijt ge dan ver van hem weggedwaald misschien, want zonden maken een scheiding tussen God en tussen onze ziel. Maar laat dit u dan in troost zijn. Zijn werk gaat door. Straks wordt Johannes, straks wordt Jezus geboren. Uw ongeloof zal Gods werk niet teniet maken. Ik zeg het natuurlijk niet om u voor te doen gaan in uw zondig leven. Maar ik zeg het dat u niet moedeloos zal worden in dagen van duisternis en strijd. Heft uw hoofden op, o poorten, bekommerde, hopeloze, bestreden zielen. En zeg het voor God. En zeg het voor de Satan. Deze God van Zacharias en van Elisabeth. En ik wil Johannes de Doper. Dat is onze God. Ik zal hem beleiden tot in de dood toe. Zulk werk zal God zegenen. Hij zal u wedergeven de vreugde van uw heil. En ge zult voordat het 25 december is nog huppelen van zielenvreugd. Want hij komt. Hij komt nu door zijn genade en straks op de aarde te richten. Amen. We danken u. Heren, we danken u hartelijk dat u gekomen bent in het woord van uw belofte. Tot twee mensen die het er niet naar gemaakt hebben. Bij wie er ook geen aanknopingspunt was. Die zelfs nederden zeggen tegen uw goddelijk ja. Maar het waren toch mensen die u lief hadden. Die u vreesde, die u diende, die begeerde verlost te worden van de zonde en bij de Here te mogen zijn. Uw werk zal voortgaan, ook hier in de gemeente. Breng ze toe, Here, tot die gemeente die zalig zal worden. Bekeer ze tot u, die nog voor eigen rekening leeft. Breek de macht van de zonde, de lust tot de zonde. En wil met uw vriendelijk aangezicht verlichting geven in smart en droefenis. Bouw uw kerk op het vaste fundament, Jezus Christus, en die gekruist. En geef ons in heilige verwachting te mogen uitzien naar het ogenblik dat we tijdelijke met het eeuwige verwisselen en dan altijd bij de Here mogen zijn. Zegen zo uw woord uit genade. Amen. De slotzang der gemeente is Psalm 68, daarvan het 10e vers. Thank you.
Geliefde, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.